Goeiedag, lieve broeders en zusters. Ik ga vandaag verder met de studie over de eindtijd, deel 3. In deel 2 heb ik het gehad over de reden waarom er 7 belangrijke jaren aanbreken, die we de eindtijd noemen, voor de komst van Jezus naar deze aarde om met zijn gemeente deze aarde te gaan besturen in recht en gerechtigheid. Ik heb ook aangemerkt dat Europa daarin een heel belangrijke rol gaat spelen als een opleving van het Romeinse Rijk. En daar is een verenigd Europa voor nodig. En ik heb ook aangegeven dat Duitsland daarin wel eens een heel centrale rol zou kunnen gaan spelen, maar dat hoeft niet per se, dat kan ook op een andere manier vervuld worden. Feit zal in elk geval zijn dat er een verenigd Europa is met een land dat de leiding hierin neemt, een machthebber die absolute macht gaat krijgen, niet alleen over Europa, maar over de hele aarde en over ook met Israël een verbond gaat sluiten voor die 7 jaar. Nu wil ik in deel 3 gaan praten over hoe die 7 jaar er zo'n beetje uit gaan zien en wat de positie van de gemeente in die periode is. Met name gaat het dan over de opname van de gemeente en het moment waarop dat gebeurt. Ik wil nog wel zeggen dat die 7 jaar best een beangstigend gebeuren kan zijn. Waar je wel van kan schrikken. Dat kan niet anders, want Jezus zelf zegt dat de volkeren zullen bezwijmen van angst over de dingen, voor de dingen die over deze wereld gaan komen. Het is goed, denk ik, om daarop voorbereid te zijn. Om stevig in je geloofsschoenen te staan als je de dingen ziet gebeuren. Jezus zegt, als je ze ziet gebeuren, kijk dan omhoog, want je verlossing is dichtbij. Maar mocht u zeggen, ik wil dit helemaal niet horen, uw heil hangt hier niet van af. Als u zegt van, ik leef gewoon voort en ik ben helemaal verbonden met Jezus Christus, ik heb vrede met God de Vader door hem, dan maakt het niet uit of u deze details weet, u zult dan te zijne tijd door hem worden meegenomen naar het vaderhuis. Maar mij persoonlijk lijkt het fijn om, gezien de gebeurtenissen in deze wereld, toch iets meer te weten over wat ons te wachten zou kunnen gaan staan. Ik ga proberen om iets meer licht op te werpen. En ik probeer de komende minuten iets duidelijk te maken over wat er die laatste 7 jaar gaat gebeuren. Maar het blijft heel lastig er een duidelijk plaatje van te maken in de zin van dan gebeurt dit en vervolgens gebeurt dat enzovoorts. Heel gedetailleerd lukt het niet. Het lijkt een beetje op een legpuzzel. En als u een legpuzzel wel eens heeft gemaakt, dan weet u, er zijn stukjes die op elkaar lijken, maar ze zijn ook net wat verschillend. En als je ze op de verkeerde plek neerlegt, ja, dan past het niet helemaal. Sommige stukjes zijn misschien dubbel. In een legpuzzel niet zo vaak, maar in de Bijbel overlappen profetieën elkaar vaak. En dan is het ook wel eens lastig om te kijken, is nou precies hetzelfde bedoeld? Of is het toch een andere situatie? En soms ontbreken er stukjes bij een legpuzzel. En dat zou ook hier best wel eens kunnen. In Openbaringen 10 lees je dat Johannes informatie krijgt van donderslagen. Hij wil het opschrijven, maar dat mag niet. Hij krijgt ook een boekje waar waarschijnlijk ook wel wat informatie in staat, maar dat moet hij opeten. En dan ontbreekt er voor ons dus bepaalde informatie. Het zou kunnen zijn dat God een bepaalde slag om de arm houdt om dingen toch net weer anders te laten verlopen dan dat wij kunnen vermoeden. Dus een heel gedetailleerd beeld van jaar op jaar of dag of zo is onmogelijk om te geven en is waarschijnlijk ook helemaal nooit de bedoeling geweest. In 2 Thessalonicenzen 2 lezen we in vers 2 en 3 en verder dat we ons niet moeten laten verschrikken door een uiting van de geest of door een woord of door een brief alsof de dag van Christus al zou zijn aangebroken. De dag van Christus, dus de periode van de toorn van God, die is dus nog niet aangebroken, zegt Paulus, want die dag komt niet tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is, de tegenstander die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt. Met andere woorden, Paulus zegt, die toorn van God, die komt niet voordat de afval, en dat is dus het loslaten van het geloof, voordat dat in grote getale gebeurd is en de mens van wetteloosheid, de zoon van verderf, de tegenstander, de antichrist, in de Openbaringen wordt hij de 666 genoemd, voordat die geopenbaard is, voordat het voor de christenen duidelijk is dat die aan de macht is gekomen. Zoals God zich in Christus als mens aan de wereld geopenbaard heeft, zo zal de Satan in een mens zich aan de wereld gaan openbaren. Hij doet eigenlijk precies hetzelfde als wat God doet. En zoals Jezus na ruim 3 jaar opvoer naar de Vader, naar het heiligdom in de hemel, zo zal deze mens waar de Satan in woont zich gaan zetten in de tempel in Jeruzalem om zich daar als God te laten aanbidden en vereren. Hij zal aan de macht komen via list en bedrog, via overwinningen in oorlogen. Hij zal aan de macht komen door wijsheid, oplossingen vinden, tijdelijke oplossingen, of mensen, oplossingen die mensen geloven voor de wereldproblematiek, zoals de opwarming van de aarde, zoals de epidemieën, zoals de oorlogen, de grensoverschrijdende criminaliteit, alle problemen van de aarde. Hij zal een soort van vrede bereiken in het Midden-Oosten en men zal hem gaan accepteren. Hij zal worden ondersteund door wat in de Bijbel het beest uit de aarde wordt genoemd in Openbaringen 13. Een valse profeet. Iemand die naar alle waarschijnlijkheid de grote godsdiensten weet te verenigen tot één godsdienst, een samensmelting van islam, christendom, jodendom. En deze profeet zal ervoor zorgen dat die mens waar de Satan in zit aanbeden zal worden, gehoorzaamd zal worden. Er zal een beeld voor hem worden opgericht, eigenlijk zoals in de tijd van Nebukadnezar. Een beeld dat ook nog kan spreken. Mensen zullen verplicht zijn om hem te aanbidden. Mensen komen onder een totale controle, worden overal gevolgd, waar in al hun bewegingen. Mensen zullen een merkteken ontvangen van het beest, van de leider van deze wereld. En dat merkteken komt op voorhoofd of op de rechterarm. En als je dat merkteken niet hebt, ik denk aan een chip in je onder je huid. En als je dat merkteken niet hebt, dan kun je niet meedoen aan het betalingsverkeer. Je staat helemaal buiten de samenleving. Je wordt als andersgelovige, word je vervolgd, word je opgesloten, je wordt gedood. Er staat dat de heiligen overwonnen zullen worden door dit beest. Het zal voor de gelovigen op aarde een heel zware tijd zijn. De vraag die we ons nu kunnen stellen is, wat is de positie van de gemeente in die tijd? Zijn wij op aarde of zijn wij voor die 7 jaar, of bij aanvang van die 7 jaar, zijn we dan al opgenomen en gebracht naar die plek die de Heere Jezus voor ons bereid heeft in het hemelse Jeruzalem, het Vaderhuis. We weten in elk geval dat die opname van de gemeente, van de gelovigen, plaatsvindt voor die laatste 3,5 jaar voordat Jezus terugkomt om te regeren zal zijn. Als de toorn van God begint, dan is dat het moment dat de Satan zich op aarde in die tempel van Jeruzalem gaat zetten en met Israël het verbond verbreekt en zich daar laat aanbidden als God. En dat is het moment dat de toorn van God begint. En dat is dus zeker het moment dat de gemeente er niet meer zal zijn. Het is ook wel logisch dat die regering van Satan over die laatste 7 jaar, dat die niet ineens van de ene op de andere dag plaatsvindt als een soort verrassing. Natuurlijk is daar een soort aanloopperiode waarin iedereen kan zien dat de wereld aan het veranderen is, dat er controle is over de hele wereld, dat het mogelijk is dat de wereld onder één heerschappij, één wereldregering gaat komen. Dat is een aanloopperiode. We weten niet hoe lang die duurt. De meeste uitleggers geven aan dat de opname van de gemeente gebeurt voordat die 7 jaar waarin de Satan zich dus werkelijk als wereldheerser manifesteert, zal beginnen. En ik moet eerlijk zeggen, dat zijn niet de minste onderzoekers. Dat zijn getrouwe, bijbelgetrouwe, actieve christenen die die gedachten hebben. Daar worden in het algemeen de volgende argumenten voor aangedragen. Ten eerste wordt gezegd, de gelovigen komen niet in Gods toorn over de aarde. Dus die 7 jaar, die gaan de gelovigen niet meemaken. Dat staat dus in 1 Thessalonicenzen. De moeilijkheid hierbij is dat dan de grote verdrukking en Gods toorn eigenlijk als hetzelfde wordt gezegd. En dat klopt niet. De grote verdrukking komt niet van God. God gaat de mensheid niet verdrukken. De grote verdrukking is een werk van de Satan. En Gods toorn komt uiteraard wel van God. God geeft heel lang genadetijd. Heel lang, tot die laatste 3,5 jaar. En wie dan nog steeds zijn genade afwijst, komt in de toorn van God. Het bestuur van de Satan komt al 3,5 jaar daarvoor. Dus wat dat betreft kan ik niet zeggen dat dit een argument is wat echt telt. Een tweede argument wordt genoemd dat na het hoofdstuk Openbaringen 3 de gemeente helemaal niet meer wordt genoemd in het hele boek Openbaringen. En dat is dan een aanwijzing dat de gemeente niet meer belangrijk is, want die is dan al in de hemel. Ja, ik vind dit een heel zwak argument, omdat er wel degelijk gelovigen en heiligen worden genoemd die dan op aarde zijn. Dus ik kan mij niet voorstellen dat dit een argument is waarvan je kunt zeggen, oh, wij zijn al in de hemel opgenomen als die 7 jaar begint. Een derde argument staat in Openbaringen 3, vers 10. Daar staat in de brief van die Johannes door Jezus moet schrijven aan de gemeente Philadelphia. Daar staat, omdat u het woord van mijn volharding hebt bewaard, zal ik ook u bewaren voor het uur van de verzoeking die over heel de wereld komen zal, om hen die op de aarde wonen te verzoeken. Ja, daar staat dat je wordt bewaard voor de verzoeking die over de aarde komen zal, als je volhardt. Maar verzoeking is nog iets anders als de grote verdrukking. Om dat duidelijk te maken kan je kijken naar de tuin van Gethsemane, waar Jezus met zijn 3 discipelen apart was en waar hij tegen hen zegt, bid dat u niet in verzoeking komt. En dan lijkt het mij dat verzoeking eigenlijk betekent dat je ingaat op de verleiding. Dat je toegeeft aan de verleiding om te verraden, om weg te lopen, om te verloochenen. En daarvoor worden we bewaard. Maar voor verdrukking, vervolging, daar heeft Jezus voor ons voor gewaarschuwd. Daar worden we niet voor bewaard. In het hoge priesterlijk gebed zegt Jezus ook nog: ik bid niet dat u hen uit de wereld wegneemt, maar dat u hen bewaart voor de boze. Dus dat de boze wel invloed heeft, maar dat wij daar niet voor zullen bezwijken. Het moeilijkste stukje staat in 2 Thessalonicenzen 2, vers 6. Daarvoor, in vers 2 en 3 en 4, heb je juist gelezen dat er eerst de afval komt, dan openbaart de antichrist zich en daarna komt de dag van Christus, de dag des Heren, dus de toorn van God. In vers 6 en 7 lees je dat hij wordt weerhouden, die antichrist wordt weerhouden, en dat er iemand is die hem weerhoudt totdat hij uit het midden verdwenen is. Er staat niet bij wie hem weerhoudt. En degenen die vasthouden aan een opname voor die 7 jaar, die zeggen dat is de gemeente die de antichrist weerhoudt. Door hun gebeden, door hun aanwezigheid op aarde. Dat is de Heilige Geest. Zolang die op aarde is, kan de antichrist niet komen. Maar als die is weggenomen, dus als de gemeente met de Heilige Geest is weggenomen van deze aarde, dan gaat de antichrist zich openbaren. Ja, het is een mooie redenering en ik hoop dat die waar is, maar het staat er niet. Er staat niet dat het de gemeente is die hem weerhoudt. Er zijn ook andere bedenksels mogelijk. Bijvoorbeeld wat je leest in Job, dat de Satan in het midden van de goden verkeerde. En daar was hij welkom en daar had hij een gesprek met God. En God gaf hem ruimte om Job kwaad te doen. In Openbaringen 12 lees je dat de Satan uit de hemel wordt gegooid. Het staat er eigenlijk 2 keer. 1 keertje in de eerste 6 versen en 1 keertje in de strijd met Michaël en de draak, de Satan. En hij wordt uit de hemel gegooid. Hij wordt dus uit het midden van de aartsengelen gegooid naar de aarde toe. Dus misschien is dat wel wat hem weerhoudt. En is het niet de gemeente. En dan zou de gemeente dus gewoon op aarde kunnen zijn als de Satan de macht hier gaat grijpen. Er staat ook in dat hoofdstuk Openbaringen 12 dat de vrouw, dat is ongetwijfeld Israël, want dat beeld van Israël vind je ook in het Oude Testament, een vrouw bekleed met de zon en de maan was onder haar voeten met 12 sterren op haar hoofd, een kroon van 12 sterren, dat is Israël. En zij baarde een zoon, in vers 5, een mannelijk kind dat alle heidenvolken zal hoeden met een ijzeren staf. En haar kind werd weggerukt naar God en zijn troon. En de vrouw vluchtte naar de woestijn waar zij een plaats had die door God voor haar gereed gemaakt was, opdat men haar daar zou voeden 1260 dagen. En dat is weer 3,5 jaar. Ja, als je dat dan leest, dan zie je wie is dat mannelijke kind. Het wordt weggerukt naar God en naar zijn troon. En dat is niet Jezus, want die werd niet weggerukt. Die is in alle rust te midden van zijn discipelen opgevaren. Maar het is wel een woord wat wordt gebruikt, dat weggerukt, wat wordt gebruikt voor de opname van de gemeente. En ook wij komen uiteraard als gemeente uit Israël voort. En ook wij zullen met Jezus de heidenvolken hoeden met ijzeren staf. En in vers 6 en vers 13 lees je dat de vrouw vlucht naar de woestijn voor Even kijken, voor 1260 dagen of voor een tijd, tijden en een halve tijd. Dat staat dan in vers 14. En dat is precies die 3,5 jaar. Ze wordt daar door God onderhouden. En ze is daar veilig voor de aanvallen van de Satan. Dat zou wel eens de tijd kunnen zijn die in het Oude Testament de benauwdheid van Jacob wordt genoemd. Samengevat lees je dus, de draak wordt op aarde geworpen, de Satan komt op aarde. Hij heeft de intentie om dat kind, de gemeente, te verslinden. De gemeente wordt weggerukt, de opname. En de vrouw vlucht naar de woestijn die laatste 3,5 jaar. Dat staat er zo in een paar versen, maar we weten niet hoeveel tijd daar nou weer tussen zit. Wat we wel weten is dat die laatste 1260 dagen of 3,5 jaar, dat ook de tijd is dat de toorn van God over de aarde komt en dat de gemeente er dan dus niet meer zal zijn. Maar ook hier kun je niet opmaken wanneer nu precies dat wegrukken van de gemeente, de opname van de gemeente plaatsvindt. Wat nog wel opvalt is dat in het hele boek Openbaringen geen duidelijk moment wordt aangemerkt van dan vindt de opname plaats. Je vindt wel een duidelijk moment van dan vindt de toorn van God een aanvang. En dat vind je in het zesde zegel in Openbaringen hoofdstuk 6 vanaf vers 12. En dan zie je dat er tekenen aan de hemel komen. Je ziet in vers 14 dat de hemel terugwijkt als een boekrol die wordt opgerold. Er komt een enorme aardbeving. En in vers 15 zie je de koningen van de aarde, de groten, de rijken, de oversten over duizend, de machtigen, de vrije mensen, de slavenmensen. Ze verbergen zich in grotten en tussen de rotsen in de bergen. En ze zeiden, verberg ons voor het aangezicht van hem die op de troon zit en voor de toorn van het lam, want de grote dag van zijn toorn is aangebroken. En wie kan dan staande blijven? Alle mensen, de wereldheersers, de armen, de rijken, de slaven, de vrijen, ze zien allemaal, nu komt God met zijn toorn. En het bijzondere vind ik wel dat in vers 14 daarvoor staat, de hemel week terug als een boekrol. En daarvoor zie je ook weer de tekenen in de hemel. En waarom wijkt die hemel nou terug als een boekrol? Ik denk, misschien is dat wel het moment dat de graven opengaan en de doden worden opgewekt en de levenden die in Christus geloven worden meegenomen naar de hemel. Het zal een spectaculair gebeuren zijn. De mensen zullen het zien en ze zullen het begrijpen en ze denken, nu is de tijd. Er is geen gelovigen meer op aarde en de toorn van God gaat nu komen. En dan is die opname dus na het zesde of tijdens het zesde zegel. In hoofdstuk 7 zie je dan vervolgens dat uit Israël 144.000 mensen worden verzegeld, die vrij zullen zijn van de plagen die God over de aarde gaat geven. En vervolgens zie je een beeld in de hemel, de grote massa, de grote verzameling van gelovigen die uit die grote verdrukking zijn gekomen. En dat lees je dus in Openbaringen 7, vers 14. Wie dat zijn de mensen die uit de grote verdrukking zijn gekomen. Dat de gemeente geen probleem zou hebben, geen last zou krijgen van die grote verdrukking, vind ik om een andere reden ook twijfelachtig. Omdat er in Matteüs 24, waar Jezus zelf spreekt, wordt gevraagd van, in heel Matteüs 24 gaat daarover. Hij krijgt een paar vragen over wanneer wordt die tempel verwoest, zoals Jezus voorzegt. En wat zien we daaraan? En wat zal de teken zijn van uw komst en van de voleinding van de wereld? En de antwoorden die Jezus daarop geeft, die staan ook wel een beetje door elkaar. Want een aantal daarvan gaan in elk geval over de verwoesting van die tempel. Maar hij zegt heel nadrukkelijk in die versen vanaf 4, pas op dat niemand u misleidt. Er zullen mensen zijn die zeggen, ik ben de Christus. Er zullen misleiders komen. En je zult horen van oorlogen, van geruchten van oorlogen. Je zult, en dan zegt hij in vers 4, pas op, word niet verschrikt. Want al die dingen moeten gebeuren, maar het is nog niet het einde. Vervolgens zegt hij weer in vers 7, er zullen volkeren tegen elkaar opstaan, er zullen hongersnoden, er zullen besmettelijke ziekten, er zullen aardbevingen zijn, maar dat is nog maar het begin van de weeën. Ze zullen u overleveren aan verdrukkingen en u doden, en u zult door alle volkeren gehaat worden omwille van mijn naam. Velen zullen struikelen en zullen elkaar overleveren, zeg maar een afval van gelovigen. Valse profeten, maar dan in vers 13, wie volharden zal tot het einde, die zal zalig, die zal gered worden. Ja, wie volharden zal tot het einde. Kijk, als wij eerder worden opgenomen, dan hoeven we niet te volharden tot het einde. Dan moeten we volharden tot het begin. En ik heb nog sterk de indruk dat, dat we best een stuk van die verdrukking zullen meegaan maken. Een stuk van die regering van de antichrist. Dan heeft Jezus het in die volgende verse over de verwoesting van de tempel en de verwoesting van Jeruzalem. En dat is een profetie die ook vervuld is in het jaar 70. Maar in hoofdstuk 23, of in vers 23, gaat hij weer verder. En dan gaat het over de wederkomst. En dan lees je meteen na de verdrukking, dat is in vers 29, zal de zon verduisterd worden, de maan zal zijn schijnsel niet geven, de sterren van de hemel zullen vallen, de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden. Dus weer tekenen in de hemel. En dan zal aan de hemel het teken van de Zoon des Mensen verschijnen. En dan zullen alle stammen van de aarde rouw bedrijven. Ja, want dan weten ze dat de toorn van God gaat komen. Ze zullen de Zoon des Mensen zien als hij op de wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid. En hij zendt zijn engelen uit onder luid bazuingeschal om zijn uitverkorenen bijeen te brengen uit de vier windstreken. En dat is, denk ik, dan de opname van de gemeente. De uitleggers die zeggen, nee, wij worden eerder opgenomen, die hebben die laatste versen, zeggen ze, dat is de komst als Jezus gaat regeren op aarde. Ik heb daar moeite mee, omdat Jezus hier verschijnt met zijn engelen en op de wolken. En als Jezus terugkomt om te regeren, dan lees je in Openbaringen 19, in vers 14, dat de legers in de hemel hem volgen op witte paarden, gekleed in fijn linnen en smetteloos. En dat duidt dus juist weer op de gemeente die terugkomt met hem om op die aarde te gaan regeren. En dat zijn dus niet de engelen die terugkomen. En dat lees je weer in Matthäus 24, dat daar de engelen komen. En die komen de uitverkorenen verzamelen. Als je de eerste vier zegels leest in openbaringen 6, dan lees je een hele mooie parallel met wat Jezus zegt in Matthäus 24. De volgorde in Openbaringen heel nadrukkelijk aangegeven. In Matthäus staat dat wat meer door elkaar. Maar je ziet dan een werk van de Satan wat hier op aarde gaat plaatsvinden. Die zegels beginnen met een ruiter op een wit paard. En dat witte, dat staat altijd voor een boodschap. Een goede boodschap, tenminste. Dat zou het zijn als het van Jezus afkomstig is. Maar deze boodschap is van de duivel afkomstig. En dat zijn dan de verleidingen, de misleidingen, de valse profeten, de mensen die zeggen ik ben de Christus enzovoorts. Je ziet in de rest van de zegels dat er dingen gaan gebeuren op aarde als oorlogen, die ook door Jezus toen werden gezegd, dat er een hongersnoden komen. En je ziet dat er dat de dood er komt en dat is door besmettelijke ziekten. En zo zie je dat die zegels overeenkomen, die vier zegels overeenkomen met wat Jezus al heeft gezegd. Het is weer lastig om te zeggen wanneer is dat nou begonnen of moet dat nog beginnen? Want die dingen die zijn door de hele geschiedenis heen al bezig geweest. Maar wat je wel kunt zeggen is dat die dingen die voorzegd zijn, dat die gaan culmineren, gaan toenemen naarmate de tijd van het einde nadert. Ik ga besluiten. En nogmaals, ik wil duidelijk stellen dat de meeste uitleggers, en dat zijn beslist bijbelgetrouwe christenen, mensen die echt heel eerlijk en serieus met de Bijbel bezig zijn, en ik noem maar een paar, de auteurs van het bekende boek Wake Up, de auteurs van het tijdschrift Zoeklicht, de heilbode van Jaap Dieleman, Willem Ouweneel en de Messias belijdende Jood Amir Tsarfati, dat die duidelijk stellen dat de opname van de gemeente voor die 7 jaar zal zijn. Ik heb zelf willen duidelijk maken dat ik hoop dat dat gebeurt. Ik hoop dat dat waar zal zijn. Maar ik heb toch een paar zwakke punten gevonden bij de scenario's die zij schetsen. En die heb ik willen doorgeven. Kortom, ik laat u weten, ik weet het niet. Ik denk dat het in de loop van die 3,5 jaar voor de toorn van God over de aarde komt, zal gebeuren dat de opname erbij is. Maar we zullen als gemeente zeker te maken krijgen met een moeilijke periode waarin ons geloof en onze volharding op de proef wordt gesteld. En daar wens ik u echt Gods zegen in. Verder weet ik ook niet wanneer dit nu alles staat te gebeuren. Ik wil daar de volgende keer wil ik toch wel iets over vertellen. Over wat voor ontwikkelingen er mogelijk zijn in deze wereld. Op dit moment zitten we met een coronacrisis. En ik zeg niet dat dit nou het moment is. Maar het zijn misschien wel voortekenen van een moment. Van een moment dat de wereld er eens heel anders zou kunnen gaan uitzien. Nou, laten we ons vasthouden, en dat is gewoon het belangrijkste, laten we ons vasthouden aan onze Heere Jezus. En of de gemeente nou voor die tijd wordt opgenomen of na die tijd, of u dat nou gelooft of niet gelooft, het maakt niks uit, want uw opname hangt niet af van of u gelooft in een opnameleer, maar uw opname hangt af van of u gelooft en verbonden bent met Heer Jezus. En dat is wat ik u wil nageven. Blijf verbonden met Jezus. Zoek hem in al uw wegen en laat hem nooit los. En bid ook dat hij u vasthoudt. Volgende keer dus iets over de wereld waarin wij nu leven en de mogelijke ontwikkelingen. Die wil ik u proberen te schetsen. En voor dit moment stop ik en wens ik u Gods zegen toe.